Dit is Ilvi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Slapen jij en je partner al jaren in hetzelfde bed en wordt het tijd dat je de onderdelen van het bed moet vervangen? Dit is het perfecte moment om je gehele bed te vernieuwen. Je krijgt namelijk extra korting bovenop de lopende kortingen bij Emma Sleep met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan 10 experts. Waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurre Geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
Ik heb heel erg lang gewacht met daadwerkelijk seks hebben. Door die reden. En ik heb ervoor gezorgd dat mijn eerste keer seks een heel speciaal en fijn moment was. Het was een hele duidelijke, oh, nu kan ik het gaan doen. En toen heb ik ook tegen mijn vriendje gezegd, haal maar condooms.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door easytoys.nl. Better toys, greater joys.
Joehoe, daar zijn we weer. Ik ben Linda de Munk.
En ik ben Nienke Nijman. En je luistert naar de podcast Op zoek naar seksualiteit.
Nienke is relatietherapeut en seksuoloog.
En Linda is inspirator en influencer.
Wij vinden het belangrijk om het gesprek aan te gaan over seksualiteit.
Om zo taboes te doorbreken en andere perspectieven te bieden.
In elke aflevering gaan we in gesprek met een andere gast over een ander onderwerp dat gerelateerd is aan seksualiteit.
En dat is natuurlijk ontzettend breed. Dus genoeg om over in gesprek te gaan. Welkom allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar alweer de 6e aflevering van het 2e seizoen van Op zoek naar seksualiteit.
Ja jeetje, zijn we niet al op de helft? Hoeveel afleveringen gaan we eigenlijk maken?
Ging toch gewoon oneindig door?
Oh ja, dat is het. Dit seizoen is oneindig.
Ja. Hey, ik ben Nienke Nijman en naast mij, of liever gezegd tegenover mij, zit Linda de Munk.
Ja, en dat kunnen de mensen zien omdat als ze meekijken op YouTube.
Ja.
Dus de podcast staat tegenwoordig ook op YouTube. Je kan meekijken. Als je nou zin hebt om onze hoofden te zien, dan kan je kijken op mijn YouTube-kanaal.
En wie zou je hoofd nou niet willen zien?
Precies. En die van Lotta,
die van Lotta,
bij ons
onze
zit.
Onze gast, want die zit wel naast ons.
Ik vind het nu al heel gezellig. Ik zit zo heen en weer te kijken.
Ja, toch?
Ja, fijn is dat. Ja, dat is een soort van ingewikkeld. Zeker omdat we ook een soort van rekening met de camera's moeten houden.
Ja.
Hey, en Lotta, wij spraken jou al eventjes in het eerste seizoen van Op zoek naar seksualiteit. En toen ging het echt over een heel ander onderwerp. En toen spraken we jou na de opname even over jouw relatie met seksualiteit en het geloof.
Jazeker.
En toen dachten wij willen hier meer over weten.
We hebben toen eigenlijk gelijk gezegd, nou, seks en geloof, dat is toch wel een heel interessant onderwerp. Dus dat gaan we in het tweede seizoen bespreken. En nu zitten we hier.
Ja, en hebben we de gelegenheid om jou wat langer te spreken daarover.
Ja.
Maar voordat we dat gaan doen, hoe is het met jullie?
Nou, ja, weet je, de zomer zit er een beetje aan te komen. We doen alsof de zomer aankomt. Eigenlijk moeten we heel realistisch zijn. Het is nu alsnog april, maar dit komt online in juni. Just so you know.
Vandaar.
Dus laten we het even lekker over de zomervibes hebben. En hopelijk corona wat eindelijk een beetje weg is. We kijken nu soort van in de toekomst. Maar goed. Nee, ja, dus weer lekker bezig. Hoop ik dan. Ik ben... Nou, dit is toch ingewikkeld?
Ja, dit is hier eigenlijk heel ingewikkeld.
Dit is heel ingewikkeld.
Hoe gaat het met jou...
Op dit moment?
Nou ja, of op het moment dat deze uitzending live komt.
Dus we doen een soort van blik in de toekomst.
Dat is een interessante vraag. Ja. Hoe denk je dat het met je gaat in juni?
In juni, ja. Nou, ik hoop dan dus wel weer gewoon zo'n soort van elke week een opdracht te hebben of iets wat ik om handen kan hebben. Lekker een beetje structuur in mijn werkleven. Meer de deur uit. Hopelijk gaat mijn vriend dan ook weer een keertje bijna naar kantoor. Dat zou toch echt wel...
Echt vol liefde, hè?
Ja, want in de tweede aflevering van dit seizoen hebben we het dus al wel eventjes gehad over dat thuiszitten met corona en wat dat kan doen voor je relatie. En dat het gewoon best wel pittig kan zijn. Dus ik zie wel gewoon echt een positieve toekomst. Dat ik in juni toch wel een beetje meer loskom van dat huis. En ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Dat je gewoon nu nog best wel veel vastzit. Straks met de zomer, lekker veel naar buiten.
En dus, stel nou dat het dus nog niet zo is. Stel nou dat we nog steeds binnen zitten.
Ja, dan vind je daar ook wel weer een weg in, denk ik. Ja,
goed antwoord.
Ja. Ik vind echt dat we het goed doen, hoor, met die corona.
Ja?
Want als je 2 jaar geleden dat me had verteld, had ik gezegd, nou, mij niet bellen.
Nee. En
maar
hoe,
we doen het toch.
En wat doe je? Hoe gaat het bij jou dan nu?
Ja, best oké.
Okay. Ja, toch?
Ja,
jij vermaakt je best wel.
Ik vermaak me wel. En, ja.
Ik vermaak me ook.
En over 2 maanden van nu?
Ja, ik hoop dat het weer gewoon wat warmer is. Ik hoop inderdaad dat we het gewoon wat meer kunnen gaan doen. Ik hoop wat meer leuke projecten te gaan doen. Ook al heb ik dat echt bizar.
Jij doet toch al zoveel projecten?
Ik weet het.
Je hebt ook een eigen podcast.
Ik heb ook mijn eigen podcast.
Over kleine meisjes worden groot. Echt een aanrader om te luisteren, denk
dankjewel.
Ik. Ja, heel dankjewel. Herkenbare dingen bespreken jullie.
Maar het gaat goed. Ja, heel druk. Zo'n stom antwoord.
Ja, ik vind druk vind ik niet...
Stom antwoord.
Ja, vind ik ook stom.
Ja, en voor de rest mentaal gaat het ook wel goed. Ja, mijn relatie heeft het niet gehaald in corona.
Oh, maar dat komt niet door corona, toch?
Ik kan erom lachen. Nee.
Oh.
Binnenzitten, ja, het is wat het is. Het is oké. Okay. Hoe gaat het met jou?
Nou ja, binnenzitten, het is wat het is. Kom je van ons zitten toe.
Ja, maar jij doet
dus, ik kon niet zoveel aan zitten
nee,
toe.
Heerlijk, lijkt me heerlijk. En het is wel grappig, want ik had dus bedacht... normaal gesproken komen onze afleveringen eigenlijk best wel snel na opnamedatum komen ze online.
Binnen 2 of 3 weken.
Ja, maar deze hadden we dus natuurlijk nu zo gepland staan. Terwijl die dus pas over, 2,5 maand ongeveer online komt.
Ik weet de datum niet precies. Welke datum is het nu?
Het is nu eerste week april.
En ja, en waar bedoel dat deze online komt?
Eind juni ergens online.
Ah.
En toen dacht ik, ja, maar dan als het dan over dan, waar ik dan zit.
Hey.
Dit.
We hebben afgesproken dat we echt weinig gaan knippen in deze afleveringen.
Ja.
Dus je zult soms wat rommeligere dingen horen.
Ja.
Maar
ja, we zitten hier ineens met laptop en daar komen dus ook berichten op binnen.
Ja.
Ja, hebben we de telefoons niet, hebben we dit. Maar... over 2 maanden, dan heb ik een aantal reisjes naar het buitenland gehad.
Oeh.
Allemaal werkgerelateerd. Vakantie die helaas nog steeds niet is doorgegaan. Mm-hmm. Maar wel allemaal werkreisjes.
Leuk.
En dingen.
Wow.
En over een periode van 6 weken of zo, dat ik echt maar 3 of 4 dagen in de praktijk heb.
Heerlijk.
En nu baart me dat een beetje zorgen. Mm-hmm. Want het is nu al best wel druk in de praktijk. En hoe gaat dat... dan de komende weken. Dus ik denk dat op het moment dat deze aflevering live gaat, dat ik dan blij ben dat die periode geweest is.
Ja, oh, precies. Ja. Ik denk dat het best leuk is om dit zo realistisch te noemen, dat we gewoon ook, ja, weet je, we nemen gewoon 3 afleveringen op een dag op, logisch, want ja.
Ja, maar ik vind het ook wel leuk om een soort van te anticiperen op wat er dus dan
op dat moment speelt. Ja.
In de toekomst.
Kunnen we inderdaad dan checken als die aflevering online komt, of het echt is uitgekomen.
Want dat plakken we dan gewoon even aan deze uitzending erbij. Even een kleine aftermovie.
Heb je nog meer editwerk?
Ja, dat zou kunnen. Oh ja, leuk.
Kleine aftermovie.
Ja. Hey, ik moet eventjes zeker de luisteraarsvraag
En als jij de luisteraarsvraag er even bij pakt, dan ga ik natuurlijk de luisteraar, dan wel de kijker, vragen de podcast te volgen. Mocht je nou ook nog eens een recensie achter willen laten, kunnen laten, doe dat dan alsjeblieft. Heb je hem al?
Nou, ik kwam er nu achter dat ik hem nog helemaal niet had uitgezocht. Ik was er toch net naar aan het kijken?
Ja, je had ze net
wel
uitgezocht.
Vragen?
Ja, heel veel. Dus daarom is het moeilijk om uit te zoeken, oprecht.
Ik maar vraag je dan ook om een categorie? Of gewoon...
Nee, het zijn wel hele brede.
Seksueel.
Ik moet het... Praten jullie maar even door.
Ja? Je had een vraag over relaties waarin niet zoveel seks meer was.
Ja.
Ja?
Inderdaad. Maar die hebben we toch vorige keer al besproken?
Dat weet ik niet. Misschien heeft Lotta er een ander antwoord op.
Ja, nee, dat wil ik inderdaad graag weten. Nee, ik heb een andere. Ik heb inderdaad, we hebben al vaker besproken over relaties die geen seks meer hadden.
Dames en heren, we zijn dus heel authentiek en echt hier.
En real. Dus live kies ik hem gewoon uit. Hey Linda en Nienke. Nou, en Lotta dus ook erbij. Ik heb een vraag die jullie misschien wel in de podcast kunnen bespreken. Ik struggle nu zelf met een soort relatie dat ik wil aangaan. Maar ik heb nog geen behoefte aan iets serieus, maar wel aan seks. Nu merk ik alleen dat wanneer ik seks heb met mensen die ik niet leuk vind, ik niet optimaal kan genieten en me niet helemaal comfortabel voel. Maar als ik seks heb met iemand die ik wel leuk vind, ga ik snel gevoelens ontwikkelen, wat ik ook niet wil. Hebben jullie hier misschien ervaring mee? Of hebben jullie tips?
Maar als dus je gevoelens wil wel... ontwikkelt, ontwikkel je toch gevoelens?
Ja, ik denk dat
dus hoe zou je dat dan niet willen? Ja, maar waarom zou je dat niet willen?
Oh, ik heb nu ook absoluut geen zin in gevoelens.
Ja, maar als ze er zijn, dan zijn ze er toch?
Ja, maar soms wil je toch gewoon neuken zonder...
Dat is prima, maar dan ontwikkel je die gevoelens toch ook niet?
Maar daar kan je toch niet voor kiezen?
Nou ja,
Jawel.
Kennelijk dus wel. Maar dan, je kan toch zeg maar zelf bepalen hoeveel je investeert in de relatie met iemand.
Ja, maar volgens mij zijn er gewoon mensen die heel snel gevoelens krijgen.
Ja, die snel attached raken.
Die gewoon heel snel...
Ja, maar dan moet je het dus inderdaad echt gaan zien als seks is gewoon seks. En dan moet je het daartoe behouden. En moet je niet ook nog een soort van emotionele relatie met iemand aangaan.
Ja, ze heeft gewoon niet behoefte aan iets serieus, maar ze wil wel seks.
Ja, maar er zijn gewoon mensen die gewoon heel snel... Maar ik denk dat dat dan meer te maken heeft met je eigen mentale staat. Heel veel mensen houden niet eens van zich. Dus als je niet eens van jezelf houdt, dan ga je heel snel binden aan iemand anders. Dat in ieder geval heb ik heel erg.
Jij, het idee. Dit is een heel goeie inderdaad. Ja.
Hier als je niet eerst van jezelf houdt en dan seks gaat hebben met iemand anders, dan ga je je hele leven om diegene baseren.
Dan wil je aan diegene gaan hangen.
En bij diegene zijn. Maar als je gewoon eerst leert om gewoon in je eentje naar de bioscoop te gaan. Nou, ga je toch gewoon lekker in je eentje.
Met jezelf daten.
Ja.
Ja.
En dan, dan ben je ontzettend powerful voordat je gaat daten.
Ja. Ja. En dan heb je niemand nodig.
En dan is seks loskoppelen makkelijker.
Ja.
Ik kan wel van mezelf zeggen dat ik iemand ben. Ik hou heel veel van mezelf.
En dus, daarom kan je nu ook goed dat los van elkaar.
Ik ben wel goed dat in elkaar los te houden, ja.
Ja. Ik denk dat ik daar ook in de loop van de jaren gewoon beter in ben geworden. Dus ik kan me voorstellen dat dit misschien ook van een wat jonger iemand komt.
Nou, en dat het dan... dat hoeft niet hoor.
Nee, misschien ook niet.
Maar er zijn ook een heleboel volwassen mensen die daar helemaal niet zo goed in zijn.
Dus ik zou ook adviseren, laat het gewoon even helemaal los en focus je even helemaal op jezelf. En ga dan pas kijken waar je echt behoefte aan hebt. Heb je inderdaad echt geen behoefte aan een relatie, maar wel aan seks. Dan... Of zoiets.
Koop een sekstoy.
Nee, maar wat natuurlijk wel is, hè, als je seks hebt met iemand, dan heb je door alle hormonen die er vrijkomen, en met name bijvoorbeeld door oxytocine. Oxytocine is echt het hechtingshormoon. En wanneer je oxytocine vrijmaakt, dan ga je dus hechten aan iemand, dan worden je angsten worden verminderd, je gaat de ander eerder vertrouwen, je stelt je eerder kwetsbaar op. Dus er van allerlei dingen vinden de plaats in dat hele bindingsproces. En dat
dus
hele
best logisch eigenlijk dat je seks met iemand hebt en daar toch misschien meer van wil.
Dus dat is heel erg logisch. Maar dan is het dus ook een beetje de vraag van... ja, maar wat gebeurt er dus met dat gevoel... als je het dus weer eventjes een beetje... als je niet daarin investeert... dus als je seks met iemand hebt gehad... en dan wel even dat gevoel daar laat zijn... omdat het dus ergens ook een heel natuurlijk gevoel is. En dat je dat dan gewoon eventjes een beetje weer op afstand houdt. En kijk dan eens of dat gevoel en dat verlangen om bij iemand te blijven zijn... of dat dan ook blijft. Of dat het eigenlijk iets is wat eigenlijk wel continu weer een beetje weg. Hebt.
Ik kan me heel goed herinneren dat toen ik nog veel one night stands had, dat ik dan met iemand seks had gehad en daarna ook diegene zijn nummer had. En daarna, de dag erna, diegene alweer appte van hey, ik zou zo vanavond nog wel een keer je willen zien of willen seksen of whatever. En dan was diegene vaak, die hield het dan wel gewoon af omdat het echt de bedoeling was dat het gewoon een one night stand was. En daarna elkaar dus ook niet meer echt spreken. En ik merkte dat ik die behoefte nog wel heel erg voelde om elkaar nog wel te blijven spreken. En misschien een soort scharrelrelatie-achtig iets eruit te halen. Maar als dat dan, als hij dan daar niet echt op inging en de 2 weken duurde het en dan was ik er ook alweer, dan ben je er ook gewoon
weer klaar mee.
Dan zijn die stofjes toch weer weg en dan is het weer goed.
Ik heb altijd, als ik dan seks heb gehad met iemand, dan kan het inderdaad dat die dagen daarna dat je helemaal zo van
helemaal in de
band. Hele obsessed, heftige van maar na een paar dagen. Dat verliefdheid zit ook gewoon in jezelf.
Ja, maar dan moet je dat wel realiseren. En op het moment dat jij dus er een soort van schrikt elke keer... dat je dat dan van allerlei dingen voelt... en je blijft daar dus maar mee rondmalen... en je blijft dus contact op zoek leggen met de ander... en je blijft daarin investeren... Het kan zomaar eens zijn dat je dus echt gewoon zelf het gevoel hebt... van oh, ik wil meer met deze persoon. Terwijl als je dus geen aandacht aan geeft... en accepteert van ja, dit is nou eenmaal gewoon even... wat er gebeurt in de komende dagen... dat je het dan veel beter aan kan.
Ja.
Ja. Nou, ik hoop dat de luisteraar hier iets aan heeft.
Ja?
Ja, toch? Dat was het.
Ja, dat hoop ik sowieso.
Ja. Hey, we zijn weer de timer vergeten aan te zetten. Maar,
maar we zijn volgens mij 10 minuutjes heel bezig. Slecht in. Wij zijn daar heel slecht in.
Ja,
zijn
dus zal ik hem even aanzetten? Ik ga het gewoon doen.
Ja, gaat het gewoon doen. Zijn al 12 minuten. Ja, dat is ongelooflijk hoe snel dat uitgaat.
Heel snel.
Je hebt dus een timer nodig, anders heb je geen idee.
Dan heb je echt geen besef van tijd. Hey, wij gaan beginnen. En wij gaan beginnen met de stellingen. Maar voordat ik die aan jou ga voorleggen, Lotta, vond jij het in ieder geval belangrijk om te benadrukken dat we gaan het over het geloof hebben. Mm-hmm. En dat is natuurlijk voor iedereen altijd een beetje en een hele gevoelige kwestie. en een hele persoonlijke kwestie. Mm-hmm. En jij wilde in ieder geval even benadrukken dat alles wat je zegt vanuit jouw persoonlijke ervaring is, ja, vanuit jouw beleving. En dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn dat iedereen met een soortgelijke opvoeding dit zo, ja, ervaart.
En ik zelf wil ook nog even zeggen, ik wil niemand voor het hoofd stoten. Dus als ik per ongeluk iets zeg wat heel kort door de bocht lijkt, daar ben ik soms nogal goed in namelijk.
Je let maar gewoon op je woorden.
Ja, ik zou het weer zeggen tegen je.
Ja, dat moet je doen,
ben
hoor.
Ik ben niet
bang voor jou. Nee. Goeie, ja.
Inderdaad, je moet me er maar op wijzen.
Doe maar, wees maar lekker kort door de bocht.
Ja, en,
oh, ja, dat is wel leuk misschien.
En misschien voor dit gesprek ook fijn om dan even te beginnen met wat dan voor ons drieën ook per persoon de geloofsovertuiging is. Want mm-hmm, ik ben denk ik gewoon heel erg atheïst. Mm-hmm. En jij ook, Nienke?
Nee, dat is zo grappig. Kom je weer met mijn ding dat ik niet van labels hou?
Oh, ik weet ook niet of ik atheïst ben. Ik geloof gewoon niet.
Mijn man die is heel erg gelovig opgevoed. En die heeft wel eens een paar keer gezegd dat ik atheïst ben. Mm-hmm. En die komt dan heel hard heftig binnen. En dan denk ik, nee, maar dat is helemaal niet zo. Oh. Ik heb niet specifiek iets waarin ik geloof. Maar ik geloof ook niet in helemaal niks.
Nee, ik trouwens ook
en
niet.
En ik sta er wel voor open dat andere mensen hun geloof hebben. En ik heb in mijn leven, ik heb op de zondagschool gezeten. Ik heb op een christelijk gymnasium gezeten. Dus daar hadden we echt theologie. Elke dag hadden we dagopening en dat soort dingen. Dus er is een heleboel aanbod geweest aan, aan het geloof, aan religie. En ik heb er voor mij nooit mijn ding in kunnen vinden.
Okay. Maar je weet er dus wel waarschijnlijk meer over dan ik, want ik heb helemaal niks met school, niks vroeger, geen opvoeding, niks met het geloof.
Ik heb geen idee of ik er meer van weet. Ik weet wat mijn persoonlijke ervaringen ermee zijn.
Precies. Ja, precies. Ja, ja. Dus, ik heb gewoon nul ervaring mee. Jij een beetje en Lotta, jij heel veel. Toch? Wat is jouw...
Ja,
wat...
ja. Ik dacht al dat deze vraag zou gaan gesteld worden. En ik heb meteen een soort leuke anekdote bij. Omdat ik geloof zeker nog in een god.
Mm-hmm.
Maar ik had laatst een gesprek met een vriendin van mij en een ongelovige vriendin. En toen op een gegeven moment zei ik zou niet durven zeggen dat ik niet meer een christen ben.
Mm.
Omdat de angst voor de duivel en de hel nog steeds door mijn hoofd spookt. Van jaren, ga ik het zeggen, indoctrinatie.
Okay.
Dus dat zit nog steeds in mijn hoofd. Dus ik zou niet zeggen dat ik geloof in het christendom. Ik geloof zeker in een god. Ik weet niet of dat een god van het christendom is of een gewoon alhangend
iets.
Alhangende god.
Ja.
Dus ja. Ik ben zeker niet atheïstisch. Ik geloof zeker dat er een god is.
Mm-hmm.
Maar dat die god kan ook het universum zijn.
Maar en je bent christelijk opgevoed.
Ik ben christelijk
Dat kan
opgevoed.
Natuurlijk ook een verschil zijn. Want je kan christelijk opgevoed zijn en nu niet meer gelovig zijn. Toch?
Ja, for sure. Ik ben christelijk protestant opgevoed. Maar wel, vrijgemaakt. Dus wel blij. En ik ben naar een evangelische middelbare school gegaan. Dus dat is dan weer net een stapje. Blijer, maar ook wel streng.
En staat evangelisch tegenover gereformeerd? Want ik snap echt het verschil tussen al die dingen niet.
Het is niet echt lineair of zo.
Want gereformeerd klinkt volgens mij nog weer streng.
Okay. Gereformeerd is wel heel streng.
Okay. Evangelisch klinkt inderdaad wel vrolijk.
Ja, in mijn hoofd, als ik het even makkelijk...
Nee,
maar ik snap het wel. Maar in mijn hoofd is het een beetje reformatorisch, dan protestants, dan evangelisch en dan pinkstergemeente. Maar eigenlijk, het is totaal niet lineair. Maar pinkstergemeente is dan echt zo'n gospel church. En
leuk.
Gezellig.
Nou, zie je, dat maar
die zijn streng.
Het klinkt heel gezellig. Maar heel veel van de ervaringen die ik ermee heb, die komen vanuit de pinkstergemeente. Dat zijn lang niet allemaal hele fijne, gezellige...
Daarom. Dat lijkt allemaal heel leuk.
Respecterende mensen.
Het lijkt allemaal heel leuk, maar...
Dus jij bent protestant... protestant...
Katholiek
staat daar wel tegenover.
Anders.
Oh mijn god, ik
Laten
moet hier
niet
over
de verschillende
Maar dat vind ik het grappigste inderdaad. Want heel veel mensen, als je zegt ik ben christelijk... gaan meteen door naar katholiek.
Ja.
Maar katholiek en protestant is echt anders.
Ik weet het wel van vroeger met de beeldenstorm en alles. I know my history, maar verder...
Maar ik denk dat we te weinig tijd hier hebben... om alle verschillende stromingen.
Nee, inderdaad. Even gewoon achter.
Maar goed, als je kijkt naar... Jij bent dus wel echt religieus opgevoed. Je bent in principe ben je christelijk opgevoed.
Ja.
En nu weet je niet zo goed waar je staat. Je staat niet meer waar je stond.
Ja.
En je gelooft wel dat er iets is, dat er een god is, maar...
Maar dat kan ook het universum. Ik geloof meer dat het het universum is.
Precies.
Dus een soort boeddhistische gedachte.
Ja, dus hoe die zich precies wordt gedefinieerd.
Ik ben helemaal daarvoor het boeddhisme.
Ja, maar je wordt toch ook nog stiekem achtervolgd door alle overtuigingen die er al die jaren in zijn
getimmerd.
Ja. Hey, wij gaan beginnen met de stellingen.
Yes.
Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb stiekem wel de stellingen... Linda die had de stellingen gemaakt. Ik wil nog een beetje een verrassingseffect.
Oh, goed. Ja, leuk.
Dus ik heb andere. Maar Lotte vroeg wel of ze die even mocht zien. Omdat ze het een klein beetje spannend vond. Omdat het dus over het geloof ging.
Ja,
ik heb ze niet voorbereid, maar ik heb ze wel gezien.
Maar ik vind het wel heel bijzonder dat het dus iets is wat jij dus soort van zo spannend vindt.
Ja.
Waarom is dat?
Ik denk omdat... ik ben niet per se in een streng gelovige kerk opgevoed, zoals je zou denken dat het streng is met regeltjes en ditjes en datjes. Maar ik ben in een enorme community opgegroeid die eigenlijk de christelijke scene in Nederland is veel groter dan je zou denken. Mm. En het is echt ons kent ons. En ik heb natuurlijk heel veel gedaan op YouTube vroeger. En ik ben heel te eerlijk geweest op YouTube.
Was dat ook een soort van afzetten daaruit?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Het is een heel domino. Ik heb erover nagedacht. Het is een heel domino effect. Maar als ik iets uitspreek over de kerk, dan komt het 100% zeker terecht in de kerk. No doubt about it.
Mm.
Dus dat is een beetje...
Snap ik wel.
Ja.
Oké. Okay. Nou, je mag voorzichtig zijn met wat je zegt, maar het liefst neem je geen blad voor je mond natuurlijk. Alleen, ja, ik snap het. Daar je keuze in. Ja. Nog even trouwens voor de mensen die luisteren. Waar kunnen mensen jou eventueel van kennen?
Mensen kunnen mij eventueel kennen van YouTube. Ik ben jarenlang YouTuber geweest.
Zo kennen wij elkaar ook.
Zo kennen wij elkaar. Ja. Ik heb natuurlijk net nu die podcast-serie. Ik heb wat acteerwerk gedaan, wat modelwerk gedaan.
Je bent wel leuk een beetje ook op Instagram. Gewoon
op Instagram ben ik leuk met dingen aan het doen. Ja. Ik heb geen perfecte feed, maar... Er zit veel persoonlijkheid in.
Precies, ja. Je wil niet het perfecte plaatje neerzetten, maar gewoon lekker posten wat je wil.
Ja.
Ja, dat is wel gewoon heel erg
gewoon
leuk.
Gezellig.
Ja.
En lekker praten.
Ja. Nou, heel goed.
Ja.
We gaan
de stellingen
doen. De kerk heeft me geleerd om zonder oordeel naar mijn eigen seksualiteit te laten kijken.
Oneens. Een harde oneens. Een hele harde oneens.
Want?
De kerk heeft me... Ja, ik denk dat ik vanaf jongs af aan merkte dat ik een vrij seksueel wezen ben. En... ik denk niet dat er voor mijn manier van sekservaring of seksuele geaardheid of de manier waarop ik het wil doen, daar was geen ruimte voor in de kerk. En daar is in mijn optiek geen ruimte voor in de kerk waar ik in ieder geval ben opgegroeid. En ik denk dat ik van jongs af aan ook heel sterk het idee had dat het raar was dat ik er al zo mee bezig was en...
Waar merkte je dat aan, dat je er al jong ook mee bezig was?
Met seks?
Ja, want je zegt, ik was van het jongs van een seksueel wezen. Hoe merkte je dat?
Nou, ik ben echt wel heel vroeg begonnen met zelfbevrediging en zo. Ja, het is ook niet raar. Maar in mijn hoofd is het misschien nog een beetje raar. Omdat vroeger het meestal gericht was naar mannen. En het is gewoon, het is zo'n weerwar van... dingen die ik heb meegemaakt in de kerk en met mensen. Oneens.
Oneens.
Okay. Oneens. Ja, ik merk nu al, ik zit ook naar de stellingen te kijken. Ik heb het ook niet voorbereid. En ik merkte al, het is zo'n spinnenweb van gebeurtenissen. Er is zoveel gebeurd. En ik ben wat, 24. En ik ben pas de afgelopen 4 jaar echt bezig met, yo, wat was dat?
Mm.
En steeds vaker kom ik achter dingen die en denk ik, yo, bizar. Dus ik ben het nog een beetje aan het plaatsen. Ja. Maar het is wel heel interessant.
Maar heb je dat oordeel nog steeds? Over je eigen seksualiteit?
Nee. Nee, dat heb ik niet. Maar ik denk wel dat ik heel erg in mijn achterhoofd hou... voornamelijk de mensen uit de kerk. Vooral hoe de kerk ernaar kijkt.
Want het is natuurlijk misschien... Ik geloof dat je het geloof, het religie en de kerk... wel ook echt los van elkaar kan zien.
For sure. No doubt about it.
Ja.
En ik denk zelfs... Ik voor mij persoonlijk... ik zet zelfs de Bijbel, God en de kerk apart van elkaar.
Ja, snap ik.
Omdat heel veel mensen God en de Bijbel... een soort van... de Bijbel is het woord van God. Ik geloof dat eigenlijk niet.
Nee.
En ja, de kerk, dat staat er echt totaal vanaf.
Maar als je het hebt over het oordeel over jezelf en over jouw eigen seksualiteit, dat gaat veel meer dus over de kerk. mm-hmm. en de mensen in die kerk.
En de Bijbel.
Dan over
mijn beleving van God.
Ja.
Absoluut. Absoluut. Ja. Ja.
Want God die oordeelt niet?
Nee, in mijn beleving... als een God is, als het universum is, als het... Ik heb heel erg sterk het idee dat het gewoon dat God het universum is, dat wij allemaal een deel zijn. Alles is hetzelfde, alles is één, alles is samen.
Ja, of ik vind ook soms wel een mooie gedachte, wat ik wel eens hoorde, God zit in jezelf.
Ja, dat bedoel ik. Maar ja, gewoon, en het, alles en het, is één. Jij precies, bij mij, ik
ja,
bij jou.
Ja, ja, ja.
Maar ik geloof ook heel erg, als dit hele universum er is en alles is God, zo, goed en fout moet er zijn. En ik geloof niet dat seks een gedeelte is van goed en fout.
Nee.
Kom op. Ik denk echt dat God wel iets beters heeft. Ja.
En er is natuurlijk wel een stukje wat fout is als het gaat over seksuele uitingen, maar dat heeft niet zozeer met seksualiteit te maken.
Dat heeft met abuse te maken.
Ja.
Dus dat.
Ja.
Oké. Okay.
Hey, en de volgende stelling. Het geloof heeft mij een positieve kijk op seksualiteit en relaties gebracht.
Ik denk aan het begin van mijn leven wel en nu niet.
Want?
Ik denk dat ik ben er heel blij mee dat ik... Er was natuurlijk geen plek voor de manier waarop ik seks beleef in de kerk. En dat is er nog steeds niet, in mijn mening. Maar tot mijn 18e was seks gewoon... Het idee van seks was inderdaad gewoon... Dat moet met iemand zijn waar je heel veel van houdt. Er was een soort hyperfocus op de eerste keer seks. Mm. En bij mij was dat dan op een gegeven moment wel van... Oké, dat ga ik wel voor het huwelijk doen. Maar ik heb heel erg lang gewacht met daadwerkelijk seks hebben. Door die reden. En ik heb ervoor gezorgd dat mijn eerste keer seks een heel speciaal en fijn moment was. En ik weet ook echt dat er een switch in mij omging van... Nu ben ik klaar. Nu ben ik ready. Het was een hele duidelijke... Oh, nu kan ik het gaan doen. Ja. En toen heb ik ook tegen mijn vriendje gezegd... haal maar condooms.
Ah, ja.
Ik ben ready.
Wauw. Was je er wel al heel bewust mee bezig?
Ik was er heel bewust mee bezig. Ah, ja. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar als ik dan nu kijk naar hoe ik nu seksueel actief ben... of hoe ik seks beleef... ja, dat is niet meer zoals... dat is geen hooglied...
Nee.
Die snappen jullie denk ik niet.
Nee,
Hooglied. Dat is grappig. Hooglied is een Bijbelboek.
Ja.
En dat gaat over... Ja. Oh, hij. En dan het is over... haar borsten zijn als gazellen.
Oh ja? I love it.
Ik heb toevallig... Mijn tante zit heel hoog bij de Pinkstergemeente. Hele lieve vrouw. Daar heb ik trouwens een hele goede relatie mee. En die doet zendelingenwerken over de hele wereld.
Wat betekent dat?
Zendelingenwerk. Zij doet, zeg maar, ze gaat naar Afrika toe. En dan gaat ze scholen bouwen. En dan vervolgens vertelt ze ook over het geloof daar.
Ja.
En dat doet ze gelukkig vanuit een heel goed hart. Maar zij belde mij op een gegeven moment op. En ze zei van ja, wij verschillen wel in sommige overtuigingen die wij hebben. Ze zegt maar ik vind het zo fijn dat jij wel met respect en iedereen in zijn waarde laat. Mm-hmm. En toen vroeg zij of ik me er ook meer in zou verdiepen hoe dat zou gaan met seksualiteit binnen het christendom. En toen heb ik dus contact gehad met een voorganger. En wat hij dus deed, dat was echt wel heel erg mooi. Die heeft dus allemaal bijbelteksten vertaald naar een soort van... Je hebt toestemming om seks te hebben, mensen. Het staat beschreven... Daar in teksten. Mm-hmm. En dan geeft hij dus een interpretatie van die teksten naar gewoon het hier en nu. En je mag seks hebben. Weet je, als wij niet als God het niet gewild had, dan hadden we niet zoveel genot kunnen ervaren. En dan hadden we ons niet zo verbonden kunnen voelen met mensen met wie wij dat seksuele contact aangaan. Dus kennelijk mag het. Mm-hmm. En juist heel erg vanuit het. Nou ja, waarom voelen wij ons niet veilig genoeg binnen een zeker binnen een huwelijk, want dat was dan wel binnen een huwelijk, maar wat onvoorwaardelijk is, wat vrij van oordeel is, en waarom voelen wij ons daar binnen niet vrij en veilig genoeg om je eigen seksuele ik te onderzoeken?
Mm-hmm.
En dat juist die onvoorwaardelijkheid van dat huwelijk binnen dat geloof juist voor die ruimte zou moeten zorgen.
Mm-hmm.
Maar wat je ziet is juist vaak tegenovergesteld, dat die ruimte er helemaal niet is.
Nee, Ik heb hier een heel grappig verhaal over, want hier moet ik nu over nadenken. Een vriendin van mij, zij was een paar jaar ouder dan mij in de kerk. En zij had een gesprek toen ze 13 was of zo met iemand van de catechisatie, dat is bijbelstudie. Goed. Oh. En ze hadden het over de drie pilaren van een gezonde relatie. God, seks en nog wat. Nou, maakt niet uit.
Oh, sorry.
En
wij gebruiken in relatietherapie drie andere pilaren.
Oh, heren, wat dan?
Nou, in ieder geval geen God.
Oh. Anyways, daar hadden ze het over. En toen zei zij, en toen hadden ze het eigenlijk alleen maar over God en die anderen. En niet over seks. En toen zei zij, ja, maar wat als de seks niet werkt? En toen zei die bijbelstudieleider, die zei, oh, dat is bij iedereen wel een beetje hetzelfde.
Als in, dat gebeurt, dat is
nee,
toch...
dat is gewoon, like, seks, daar hoef je niet van tevoren heel erg over te praten. Want bij iedereen is wel een beetje hetzelfde.
Gewoon ja.
Missionaris.
Oh mijn god.
Dat is prima.
Ja. Oh. Ja, dat is niet goed.
Oh.
Is niet goed.
Nee.
Ja.
Nee.
Seksuele vrijheid is voor iedereen weggelegd.
Ja, ik vind het wel een ding, inderdaad. Ja, ik mag hopen van wel.
Is het zo?
Nee, zeker niet. Al helemaal niet in de kerk. Zeker niet. Nee. Nee, ja, ik vind het een hele moeilijke stelling. Seksuele vrijheid voor iedereen uitgelegd.
Ik kan er ook wel wat over zeggen, denk ik. Ja, natuurlijk gun ik iedereen seksuele vrijheid. Enorm.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook mensen die het niet zo belangrijk vinden. Die er geen baat bij hebben om zich seksueel vrij te voelen. Die denken, ja, het is allemaal wel best. En inderdaad, die missionarishouding, daar word ik gewoon gelukkig van.
Ja, maar dan
en meer
is het
niet.
Toch ook een vrijheid?
I guess. Ja, dan voel je je daar dus ook vrij in. Omdat je jezelf geen beperkingen oplegt.
Ja, maar ik denk dat het... Als ik kijk naar mijn opvoeding, het is gewoon dat ik heel hard ben en gewoon oude wonden opentrek en gewoon doorgaan met het leven. Maar als ik dat niet was, er was geen plek voor mijn soort seksualiteit. Ik ben niet heel monogaam van mezelf. Ik ben ontzettend queer. Ik ben niet zoals dat. Ik ben van seks voor het huwelijk. Daar was geen ruimte voor.
Mm-hmm.
Dus ben ik het zelf op een verkeerde manier gaan opzoeken en op de harde manier gaan leren. En veel mensen doen dat niet. Die gaan wel... Je moet eens weten hoeveel van mijn oude vriendinnen... gewoon getrouwd zijn, een huis hebben, kinderen hebben... en 19
dus
zijn.
Ja, oh.
En die gaan het gewoon... Die gaan het of gewoon niet meemaken... of die gaan heel hard op hun bek over 10 jaar.
Ja. Ja. Dat denk ik dus ook. Ik heb daar wel een mega oordeel over. Over überhaupt over trouwen, maar ook over vroeg trouwen. Ja, dat durf ik ook wel gewoon te zeggen. Ik vind dat gewoon dom. Ik weet niet of dat is wel heel kort. Sorry, dat is wel heel kort. Ja, nee, maar goed. Ik kan het best wel netjes zeggen. Ik zou het zelf gewoon niet doen. Prima als jij het wil. Als het je eigen keuze is.
Ja, maar je zit wel met geknepen billen. Je zit met geknepen billen op de ceremonie.
Ik geloof dus niet, inderdaad. Ik geloof niet dat het echt een eigen keuze is. Je hebt dan denk ik gewoon geen keuze.
Ja, maar wat nou als dat jouw wereld is?
Ja, dat zou kunnen. Dan weet je ook niet beter.
Dat is natuurlijk ook zo, hè. Als jouw wereld tussen de muren van de kerk bestaat... En ja. Er zit niks in jou wat getriggerd wordt door iets wat daar buiten ligt.
Maar ooit ga je daar wel buiten treden en dan
nou,
zie je...
Dat weet je niet.
Nee,
dat hoeft
okay.
dus niet zo.
Ja, want ik ben er wel echt uit die cocon gevallen op een gegeven moment. Maar dat was ook omdat ik bepaalde beslissingen maakte die anders waren dan de kerk. Want ik moet wel zeggen, toen ik in de kerk zat en in die community zat... Jullie zouden mij niet terugherkennen, hoor.
Nee.
Ik was wel de outcast, maar ik stond
the
wel gewoon.
Ik stond
wel gewoon mensen uit te maken van. Nee, je mag echt geen abortus plegen. Ja.
Wat? Oké. Nee, maar ik denk dan is het dus gewoon een geval dat je van je weet niet beter.
Je weet. Nee, maar dat is echt.
En je weet
het niet beter.
En je weet een heleboel andere dingen wel. Soort van tussen aanhalingstekens heel zeker, hè? Want dat is waar je
Ja,
mee
je weet het echt
bent.
Heel. Je weet het echt heel zeker.
Ik weet toen ik mijn man ontmoette, toen, daarna kwam hij in aanraking met mijn tweelingnichtjes en die zijn echt al. Nou ja, ik zou zeggen vanaf hun geboorte, maar vanaf heel jongs af aan hebben zij vrouwelijke partners.
Mm.
En toen dat wist hij. Aanvankelijk wist hij dat niet. En toen wist hij dat wel. En toen was eigenlijk pas zijn eerste bewuste kennismaking met
homoseksualiteit.
Met homoseksualiteit. Zo dichtbij, zo echt, mm-hmm. zo tastbaar, zo gewoon dat het mm-hmm. normale mensen waren.
Ja, ja, ja.
En ik had op een gegeven moment moest ik in het UMCG een verhaal hebben over transgenders. En dat was ik hem dus aan het vertellen. En dat vond hij heel erg lastig. Omdat daarvan had hij dus altijd een soort van meegekregen. Ja, maar dat klopt niet.
Mm-hmm.
En dus, en inmiddels zijn we zoveel jaren verder. En nou ja, zit er voor hem daar heel veel andere perspectieven over hoe het ook kan.
Mm-hmm.
Maar hij heeft altijd gehoord dat het niet kon.
Mm-hmm.
Dat het er niet mocht zijn. En dat als het er wel was, dat het dan iets fout was. Weet je, het is hetzelfde als dat jij heel je leven te horen krijgt dat je niet door het rode licht mag lopen.
Ja, dan is
dat wat je gaat doen.
Ja, tuurlijk. Nee, daar ben ik ook heel veel begrip voor. Maar dan denk ik
jouw absolute waarheid.
Ja, nee, dat begrijp ik ook heel goed. Ondanks dat ik dat zelf niet zo kan ervaren. Want er zullen ook wel eens dingen zijn die ik nog nooit heb gehoord of heb gezien. Waarvan ik denk, nou, dat hoort niet zo of zo, weet ik veel.
Nou ja, maar misschien als je hem andersom doet. Jij hebt dus een heleboel vrijheid gekend. Hè, als je het over privileges hebt. Jij hebt een heleboel vrijheden gekend. Maar moet je nagaan dat iemand jou dus al die vrijheden ontneemt of vertelt dat al die vrijheden niet kloppen.
Ja, precies. Dat voelt ook gek.
Je hebt altijd, ik zeg altijd, als ik dan op het, ik doe veel op het MBO ook seksuele voorlichting. En dan hebben we het bijvoorbeeld over homoseksualiteit. Nou, en dan volgt er ook heel veel gevloek en getier.
Mm.
En voor hen is het dan vaak heel lastig om te horen als ik zeg van, nou, homoseksualiteit, dat is gewoon iets, daar kies je niet zozeer voor. Ja, je kan er op een zeker moment wel voor kiezen om daar actief uiting aan te geven. Maar het is wel iets van wie je bent.
Mm-hmm.
En ik snap dan ook wel dat dat voor hen net zo heftig klinkt als wanneer zij zouden zeggen dat het niet bestaat. En dat het verschrikkelijk is. Mm-hmm. Dat het een ziekte is. Weet je, dat komt bij mij net zo hard binnen.
Ja, mega.
Als waarschijnlijk bij hen. Als ik zeg dat het er wel mag zijn. Mm. En dat het heel normaal is. En dat het heel... Ja, heel
ik zou het liefst willen zeggen, dat is zo anders. Maar ik weet dat het inderdaad... Ja,
maar het is niet anders.
Nee, ik weet het. Ik probeer ook zoveel mogelijk gewoon echt homofobe soort van te accepteren. Maar dan wel met een soort zielige van, oh, maar jij weet niet beter. Dat wel. Maar ergens, als je goede argumenten hebt waarom je, weet ik veel, tegen homoseksualiteit zou zijn. Ja, ik zeg het echt met een mega frons, omdat ik het gewoon... Ik kan er gewoon niet bij. Maar ik probeer het wel in te zien dat daar mensen zijn die dat vinden.
Ja, maar als jij je hele leven
ja,
niks
natuurlijk,
anders
daarom,
hebt gehoord.
Ik snap het. Dus het is het wel echt een geval van je weet niet beter. En ik vind dat eerlijk gezegd wel een beetje zielig.
Maar je kan het ook veranderen, hè?
Precies, want
je kan
zwaar wel
tegen abortus. Snap je? Ik bedoel,
jij bent het bewijs.
Ja, maar ja.
Jij bent wel het bewijs dat je wel je mind kan openen en je kan openstellen voor anderen.
Ja, maar ik ben nooit zo geweest. Ik ben nooit homofoob geweest.
Nee, oké.
Okay. Dus dat is natuurlijk wel weer. Ja. Er zit natuurlijk wel ook een soort van diversiteit daar nog.
Maar ik probeer er echt bij te komen. Maar goed, laten we door.
Ja. Maar die seksuele vrijheid, heb je het idee dat je die nu wel hebt? Of heb je die eigenlijk ergens nog steeds op een bepaalde voorwaarde?
Nee, die heb ik.
Ja?
Maar ik ben ook wel... Ik vind mezelf ook wel een vrij hard persoon. En ik trek me niet heel veel aan van anderen. Ik denk dat dat gewoon in mijn persoonlijkheid zit. En ik heb gewoon een beslissing genomen voor mezelf. En daar sta ik achter. En that's it. Ja. Dus dat heb ik wel. Ja.
Maar waarom heb jij de beslissing genomen?
Omdat het is wie ik ben.
Ja, maar wat is daar de aanleiding toe geweest? Werd je gewoon op een ochtend wakker en dacht, dit ga ik niet doen. Ik wil iets anders.
Ik denk, nee, dat gaat heel geleidelijk. Want natuurlijk met je eerste vriendje ben je dan een beetje dit en dat aan het doen. Maar ja, natuurlijk geen penetratie. Want,
want je bent opgevoed met het idee geen seks voor het huwelijk.
Zeker.
Ja.
Zeker. Maar mijn ouders hebben het niet streng gedaan.
Wat is dan geen seks voor het huwelijk?
Ja, daar ga je. Weet je hoe het een beetje is in de kerk? In ieder geval waar ik ben opgegroeid. Geen seks voor het huwelijk is sowieso... heel veel mensen zeggen, alles wat na zoenen komt is seks.
Mm-hmm.
Maar... kan je met zekerheid zeggen dat 8 van de 10 personen, koppels uit de kerk, die hebben alles, maar dan ook alles gedaan, behalve penetratie.
Ja. En alles. Op hun huwelijksnacht komt die penetratie.
Maar dat hele anaal verhaal, dat is niet dat is een beetje een fabeltje, hoor.
Ja,
dat gebeurt
niet. Sorry, dat
maar dat is ook raar. Wie gaat er nou als eerst anaal doen en daarna pas? Dat is wel een beetje...
Ja.
Maar
misschien is dat een andere cultuur waarbij het zogenaamde maagdenvlies, zeg ik echt zware aanhalingstekens, intact moet blijven, dat ze dan wel anaal doen. Volgens mij is dat trouwens zo in landen waar het nou ja, dat is weer een heel ander verhaal. Maakt ook niet uit. Dacht ik wel. Dat dan
doe anaal... even eerst research.
Ja. Nee, ik dacht dat jij dat ooit had gezegd. Maar goed,
nee, maar het is wel, het is in sommige culturen wel een ding.
Okay.
Maar het is niet zo dat het overal zo is.
Nee, precies.
Nee. Maar daarin was dus, je hebt met je eerste vriendje wel dingen geprobeerd.
Ja, natuurlijk. Je bent jong, je wil wat. Maar ja, ik mocht niet alleen met hem op mijn kamer zijn. En
want hij was ook
dan? In de kerkbank.
Ja, je wordt heel creatief met dat soort
dingen. Ja, dat snap ik wel. Maar hij was dus ook christelijk opgevoed.
Ja, hij was heel.
Mocht jij dan ook niet met iemand anders gaan die niet christelijk was opgevoed?
Jawel.
Oh, dat was gewoon toeval dat je hem kende van de kerk of zo.
Ja, mijn eerste paar, die ken ik van school, van mijn christelijke school.
Oh, precies.
Tweede ken ik ook van mijn christelijke school.
Mm-hmm.
Maar toen met tweede, toen werd ik een beetje wat meer geïntroduceerd aan het echte leven. Mm-hmm. Want ik zat ontzettend in een kokon. Als tiener ging ik ook niet uit. Ik dronk niet, helemaal niks. Toen op een gegeven moment, mijn tweede vriendje, dat die was een muzikant. Dus die ging dan wel wat meer dingen doen. Nou, op een gegeven moment was ik er gewoon klaar voor. En ik denk dat ik gewoon heel langzaam het geloof een beetje, het christendom in ieder geval, wegvoelde kabbelen. Gewoon heel langzaam.
Mm-hmm.
En dus toen ben ik gewoon seks gaan hebben. Maar na mijn eerste vriendje, tweede vriendje, toen ben ik wel echt mezelf gaan ontdekken. En ik denk dat ik daar een beetje in ben doorgeslagen. Omdat ik toen ik rond de 18, 19 was, best een traumatische tijd heb ervaren. Toen heb ik me heel erg alleen gevoeld, omdat ik ook het idee had dat de kerk mij niet meer zag, omdat ik niet meer in het plaatje paste. Mm. En ik denk dat omdat er geen ruimte was voor mijn soort seksualiteit, en ik dat nooit heb kunnen uitzoeken, en daardoor al die dingen die samenkwamen, trauma, alleen zijn, niemand om je heen hebben, toen ben ik mijn seksualiteit gaan ontdekken. Maar niet helemaal op een gezonde manier.
Mm.
Maar ik wist ook niet beter. Mm. Ik wist ook niet hoe je als niet-monogaam persoon seks kon ontdekken. Want dat was mij nooit verteld.
Mm.
Niemand had mij verteld hoe je dat veilig moet doen. Hoe je je gevoelens moet bewaren. De enige manier om je gevoelens te bewaren was wachten tot je huwelijksnacht.
Oh.
Dus.
Ja. En dat was dan ook een soort misschien uitvluchtings, hoe heet dat, toevluchts?
Ik denk ook dat het een schreeuw van hulp was.
Ja.
Ja.
Ja,
zeker.
Dus je ging een beetje vluchten in het ontdekken van eigenlijk op een verkeerde manier seksualiteit ontdekken of zoiets.
Ja, maar hoe ontdek je dan op een verkeerde manier seksualiteit?
Ik denk dat ik een hele lange tijd een enorme fixatie heb gehad op bevestiging van mannen.
Mm-hmm.
In wat, en ik denk echt, als ik er nu op terugkijk, nu ik wat ouder ben, ik denk ook dat ik, en ik weet niet waar dat vandaan komt, daar ben ik nog naar op zoek, maar ik denk dat ik heel lang het gevoel had dat ik liet een soort van de wereld me pijn doen, omdat ik het idee had dat ik dat verdiende.
Mm.
Ja.
Heeft dat ook te maken met een bepaald soort laag zelfbeeld dan wat je dan...
Ik denk... Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want ik ben natuurlijk van mezelf een enorm zelfverzekerd persoon.
Ja.
Maar bij mij zit mijn zelfverzekerdheid echt in bepaalde vakjes.
Ja, dat herken
sommige,
ik wel.
Op sommige vlakken ben ik gewoon echt straight up een narcist. Mm-hmm. Ik loop langs mezelf en denk,
ik hoor. Ja, ik hou ook echt van mezelf. Ja.
Snap je? Maar
in
andere momenten dan denk ik, nou, weet je wel. Dus, ja. Maar het is gewoon, het is heel interessant. En ja.
Maar aan de andere kant lijkt het ook wel logisch. Want als je het dus hebt over dat stukje seksualiteit en jouw eigen seksuele ik mogen zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk nooit in jouw opvoeding gevormd. Dus... Dan is het bijna als vanzelfsprekend dat als je dus op je 18e, 19e wel merkt dat daar van alles zit, maar waar je dus helemaal tot op dan helemaal niet de tools voor hebt gehad om daar iets mee te kunnen, dat daar ook een heleboel onzekerheid bestaat. En dat daar een boel schaamte is dat jij bent wie je bent. Omdat je dus niet je kan identificeren met de andere mensen uit de kerk. In ieder geval niet met de andere mensen om jou heen.
Ja. Ja.
En dat je daarom, ik was toevallig de documentaire It's a Sin aan het kijken. En daar zat, daar kwam nou ook een stuk in dat heel veel homoseksuele jongens die in de jaren 80 dan HIV kregen en daarna AIDS. Op het moment dat zij kwamen te overlijden, dat zij zich zo schaamden. Mm. Want dit was een bevestiging voor hen. Ik had nooit homoseksueel moeten zijn.
Oh,
en dit is dus waarom ik dus nu zo ziek ben. Weet je, dus een soort van bevestiging van, oh ja, maar ik zit nu in de shit met mezelf. Of ik word nu slecht behandeld. Maar dat is kennelijk is dit wat ik dus over mezelf heb afgeroepen.
Ja, bizar.
Vanuit schaamte voor zichzelf.
Mm-hmm.
Ja.
Wat heb jij eigenlijk meegekregen vanuit... want jij identificeert, je zegt het zelf al, queer. Ik zou mezelf denk ik ook wel queer noemen, want what else? Dat... Het is lekker allesomvattend, queer. Ja. Gewoon niet hetero. Dat is gewoon wat we allebei zijn. En wat heb je daar vanuit, wat voor boodschap heb je daaruit meegekregen?
Homoseksualiteit?
Ja, of gewoon überhaupt alles wat niet hetero is.
Vanuit mijn gezin was het altijd oké.
Mm-hmm.
Zeker. Maar het was wel altijd een beetje ver van mijn bedshow.
Oh ja.
Maar mijn ouders waren altijd... Maar ik heb ook het idee, en ik had hier gisteren een gesprek over met een vriendin. In de kerk is een fixatie op man en man.
Ja.
Vrouw en vrouw werd niet... Ja, maar vrouw en vrouw werd eigenlijk niet echt over gepraat. Het leek wel alsof lesbians een beetje voor spek en bonen.
Oh ja.
Dat bestaat niet.
Dat is geen echte homoseksualiteit.
Dat is niet echte homoseksualiteit. En ik dacht erover, nou ja, waarom is dat? Gaat het om die penetratie?
Ja.
Gaat het om het feit dat de man het hoofd is van een gezin? Dus een man die een andere met een andere man is, die kan niet providen voor een vrouw.
Oh.
Als je even teruggaat naar de geschiedenis, like, zijn mensen daar boos over? En een vrouw met een vrouw, dat is gewoon een beetje hulpeloos, gewoon een beetje zielig. Die heeft geen man, weet je wel?
Oh ja,
maar
wow.
Heel gek, want vroeger werd er altijd gepraat over homoseksualiteit, maar nooit over vrouw en vrouw.
Nee, terwijl in principe vrouw en vrouw wordt natuurlijk ook beschreven als homoseksualiteit. Maar als het binnen de kerk over homoseksualiteit gaat, gaat het meestal over mannen.
Ja.
Ja.
Maar er
ja.
zijn ook minder lesbiennes, volgens mij.
Is dat zo?
Oké, nu wil ik niet weer denken... Nou, ik dacht misschien weet jij dit weer, want jij bent altijd van de feiten. Maar volgens mij zijn er meer homoseksuele mannen dan...
Ik probeer altijd weg te blijven bij cijfers.
Ja, snap ik wel. Maar er zijn toch percentages bekend over dit soort dingen.
Dan heb je het toch over cijfers?
Dat weet ik. Oké, dan blijven we weg bij cijfers. Oké, nee, maar ik snap het. Maar voel je... Ik wou zeggen, dan voel je je misschien ook inderdaad minder serieus genomen als je dan op vrouwen valt. Dat je denkt, ja, maar mijn is...
Nou,
mijn
vooral omdat als je biseksueel bent,
ja,
dan ben je gewoon seksverslaafd.
Oh ja, dan
kan je
zo,
niet kiezen, je moet kiezen. En dat is gewoon een beetje gek. Komt Lotta weer, altijd weer heftiger.
Ja, want is dat ook dan een ding, hè? Want omdat je al zei van, nou, dat je altijd een beetje een outcast was, hadden mensen om jou heen zoiets als van, oh ja, kom jij weer met iets? Moet jij het
met
weer
alles
hebben?
Alles wat ik deed. Ik zat bij de jongere groep van de kerk. En ik voelde me altijd heel erg een buitenbeentje. En toen op een gegeven moment had ik dat uitgesproken naar hun. En ik kreeg altijd hetzelfde antwoord. En hou je vast, dit was het antwoord. Ja, maar we hebben ook mensen zoals jou nodig in onze groep.
Okay. Maar is dat dan iets positiefs of iets negatiefs?
Ja, hun bedoelde dat als iets positiefs. Maar als je dat tegen een 16-jarig meisje zegt die zich de outcast voelt.
Oh ja.
Dan voel je je nog meer
dan voel je
eenzaam
nog
en
eenzamer.
Ja.
Maar homoseksualiteit in de kerk is een ontzettend ding. En in de kerk van mijn ouders nu is daar een ontzettende tweestrijd in. Er is volgens mij zelfs ruzie in de kerk. Omdat er een groep is die is er oké mee. En er is een groep die is er niet oké mee. Heel veel mensen zijn ook wel oké met het feit dat mensen homo zijn. Maar die mogen dan niet meedoen als bestuur of als kinderhulp. Of zingen op het podium. Dat mag dan niet. For example, Hillsong Church in Rotterdam. En Amsterdam en heel de wereld. Geweldige kerk. Maar hun slogan is come as you are.
Mm-hmm.
Maar als je homo bent, mag je niet in de band. Oké. Ja, wow, ik heb dan wel weer zoiets van jongens, kom op.
Dat is
wel
interessant. Ik ga waarschijnlijk met een van de pastors van de Hillsong Church.
Ja, het is wel een hele toffe kerk.
Aflevering.
Ze doen het goed.
Oh my god, ik weet hier helemaal niks over. Maar ik vind come as you are, zo heet dat boek van Emily Nagoski ook. Kom als jezelf.
Ja,
dat is natuurlijk super dubbelzinnig ook dat een kerk dat dan als slogan heeft. Vind ik wel even grappig.
En heel veel mensen uit de kerk die hebben zoiets van je mag wel homo zijn, maar je je mag niet homo doen. Dus ik heb bijvoorbeeld een kennis van mij. Dit is een heel bizar verhaal. Ik dacht dus dat hij gay was, maar ik wist het niet zeker. Mm-hmm. Toen had ik hem tegengekomen toen ik aan het werk was in een café. En hij zei, ja, kom een keer bij me eten, gezellig. Doen christenen altijd. Altijd uitnodigen voor eten, gezellig, goed.
Ja.
Ik ben met bek daarheen. Hij zat met zijn vrouw en zijn kinderen aan tafel. En we zitten gewoon een beetje te praten. En ik dacht al, volgens mij ben je gay, maar ja, whatever.
Dus
waarschijnlijk niet, want ik zit hier met je vrouw.
Dan,
waarschijnlijk niet.
Ja.
Dus op een gegeven moment zijn we aan het praten over het geloof. En ik zeg, ja, ik ben natuurlijk biseksueel. Blah, 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 blah. En hij zegt gewoon, ja, ik ben natuurlijk homo. En
wow.
Ik was echt, ik hè?
Maar geloof het of niet, in elke andere situatie zit je dan toch ook een soort
van.
Ja. Huh?
Dus
okay,
ik zat daar van, hè, wat gebeurt hier?
Ja.
En zijn vrouw zat er gewoon naast van, ja, hij is homo, maar hij houdt zoveel van mij, dat kan. Nou, oh. Ik absoluut no judgment. En als het kan, dat geweldig.
Ja.
Als het kan en je bent er gelukkig mee, geweldig. Maar ik zit weer wederom met geknepen billen aan tafel.
Ja, maar aan de andere kant, weet je, want op het moment dat jij binnen een hele religieuze omgeving bent opgevoed en je hebt dus wel bepaalde ideeën en normen en waarden over het hebben van het gezin en providen voor je gezin. En jij kan dus voor jezelf een leven creëren waar en jouw seksualiteit er mag zijn, weet je, dat hoef je dus niet te ontkennen, ja. Zelfs niet tegenover je vrouw, maar jouw hele normen en waarden wat met betrekking tot een gezin en getrouwd zijn, dat mag er ook zijn.
Ja, het is mooi.
Zeker, en maar helemaal als zijn homoseksualiteit er dus nog wel mag zijn. En dat ja, misschien daar zelfs inderdaad zelfs ook nog uiting aan
ja,
mag geven.
Ja, dat hoop ik toch wel ook wel.
Ja,
want dat is, heb
nee,
ik
hij
wel
mag
eerder
geen uiting aan.
Oh, helemaal
dat doet
niet.
Ik geloof
dat
dus niet.
Niet.
Ook niet stiekem of in fantasieën.
Ja, dat weet ik
of
toch
in...
niet.
Nee, ik
dat
hoop dat...
Nee, maar dat is ook een vorm van uiting
die...
geven.
Ja, dat is waar, maar ik ben niet die... maar ik denk het niet. Want
maar
het is,
ik
het
denk
is wel...
dus, vroeg of laat kom je jezelf dan zo hard tegen. Je gaat niet zo lang met jezelf kunnen leven als je jezelf de hele tijd moet verstoppen.
Ja, maar dan is
dus
de vraag,
in
hoeverre moet
van,
je je verstoppen?
Ik heb zoiets van... Ik geloof niet dat er een God is die liefde van iemand gaat afpakken.
Ja, liefde zou verbieden.
Dat
ja.
is zo belangrijk.
Echt, hè? Ja.
Ik geloof niet dat als ik verliefd zou worden op een vrouw, dat God dat van mij zou afpakken.
Nee, maar de kerk dus wel. In sommige gevallen, de kerk. Dus daarom, dat even om nog even duidelijk dat verschil voor mij ook tussen God en de kerk en de Bijbel en de kerk. Ik denk dat de Bijbel en de kerk wel een beetje onder één hoedje zitten soms.
Ja, maar zijn ook dat
maar
is heel
God,
persoonlijk.
Geloof...
Want er zijn ook mensen die heel erg geloven dat de Bijbel het woord van God is.
Ja.
Ik doe dat gewoon persoonlijk.
Maar
niet.
Het is door mensen geschreven. Maar goed, in ieder geval. Oké, okay, eeuwenlange discussie. Sorry. Ik moet er toch wel even iets ingooien. Maar ik geloof heel erg dat God iets moois is. Dat geloof ik zeker. Want ik ben ook best wel spiritueel en al dat. Mm-hmm. Maar die kerk, ja, sorry. Ja, ik kan
je bent niet zo'n fan van de
kerk. Nee, jij
bent geen fan.
Al niet. Ik hou niet van andere mensen die andere mensen iets opleggen. Gaan vertellen wat je moet doen.
Ja, maar en voor sommige mensen biedt het een heleboel hoop. En biedt
ja, en
een
hou,
heleboel,
vast.
Hou vast.
En ik zie dat als een hele erge onzekerheid.
Oeh.
Een beetje.
Ja,
ik heb
zo
wel
mooi. Dat is dus het verschil tussen dat zij
ja,
zo wel
ik zit,
ja.
Soms zit ik te denken...
Dat zou ik dus
maar jullie
ik
zijn een leuk duo.
Ja, maar
ja. Zijn leuk duo.
Ik weet dat ik mezelf... Ik probeer mezelf ook heus wel te nuanceren. En ik wil echt niemand voor het hoofd stoten. Maar ik vind soms ook dat ik mijn mening... Ook al is die soms wat hard... wel mag geven.
Ja, maar je mag je eigen mening hebben.
Maar
want
ik sta
mensen
ook
vanuit de kerk
ervoor,
vinden jou ook dus duivels.
Waarschijnlijk.
Oh,
dat,
ja.
Inderdaad. Snap
dus,
je? Op inderdaad. Ja, precies. Nee, dus dat,
hey,
ja.
Maar
ja.
Hoe zit het over het algemeen, denk je, zeker in Nederland, hè, dat is nog wel even wat anders dan over de hele wereld gezien. Is er telkens meer ruimte aan het komen voor de hele LHBTIQ plus
oh, ja. Zeker.
Maar er zijn ook van die communities in, binnen de kerk. Dat vond ik dan wel weer surprising.
Ja, nou, in mijn kerk, er is dus twee groepen, maar er was één man, ontzettend lieve man, al vanaf jongs af aan ken ik hem, maar die had ons op een gegeven moment in een groepsapp gegooid, dit gebeurt vaker, ik krijg soms berichtjes van de kerk, dit, dat, zo. Nou, ik word in een groepsapp gegooid met allemaal mensen en de vraag, hey, kom we gaan gezellig pizza's eten? Goed, nou, dit gebeurt, ja, je kijkt me heel raar aan, maar dat gebeurt heel vaak in de kerk. Dat is gewoon, ja, nou, maakt niet uit. De community
lekker met z'n allen eten.
En ik ga door die lijst heen. Ik denk, ja, dit zijn alleen maar homo's. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik zeg, jongens, ik vind het heel gezellig om pizza te komen eten, maar wat is dit? Bleek dus dat hij gewoon wou dat wij ons verhaal konden doen. Mm. Dus het was heel lief.
Ja,
dus
goed.
Wij zijn erheen gegaan. Dus heb ik met een vriendin van mij en een andere vriend van mij hebben wij ons verhaal verteld. Nou, dat werd natuurlijk janken. Want
ja.
Een vriendin van mij, die ziet haar vader gewoon niet meer. En echt gewoon superveel trauma. En toen op een gegeven moment zat die man gewoon mee te huilen. Hij zei, ik had niet door dat dit zo'n probleem was in
dat
de kerk.
Dat het zo diep zit.
Maar dan denk ik ook, ja, alle homo's in de kerk, die zijn er niet meer.
Ja.
Dus één plus één is twee.
Ze zijn allemaal weg.
Ja, 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 ja.
Kunnen we wel met z'n allen doen alsof het heel erg kumbaya gezellig is.
Mm-hmm.
Maar iedereen gaat weg.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, en dan zijn waarschijnlijk zeg maar dat hele de LHBTI plus community, dat is iets wat natuurlijk heel erg waar jongeren zich nu heel erg in kunnen sterken, ook de social media en zo. Dus mensen mm-hmm. vinden elkaar daarin veel sneller dan wat dat bijvoorbeeld 20 jaar geleden gebeurde. Dus als je het hebt over zeg maar de oudere generatie, jongere generatie, ik kan me voorstellen dat die jongeren elkaar nu nog wel een soort van ergens tussendoor achter de muren van de kerk om weten te vinden. Mm-hmm. Maar dat dat voor die ouderen natuurlijk helemaal niet zo is.
Maar dat
is
heeft zeker voor jou dan ook gezorgd. Het internet en social media kan toch ook een hele grote rol spelen bij het losbreken van de kerk?
Enorm.
Zeker. Ja, enorm. Je krijgt zoveel meer invloed van buiten.
Ik heb mijn hele leven is nu... Die hele YouTube-club waar ik met jou mee in zat... Ja. Die is een soort van de creatie geworden van wat nu mijn...
Wereld
is.
Ja, ja, dat is
en
echt
dus
ook bizar, hè?
Veel opener en niet meer binnen die muren. Want je leert ook andere dingen kennen. Ja. Heel logisch
Maar het is grappig dat je dat zegt. Want ik denk, ik was een van de... Ik heb in 2015 een video geplaatst op YouTube. Ik wil mijn seksualiteit niet labelen. Oh, nou, had ik natuurlijk weer helemaal niet over nagedacht met mijn 18 jaar. Enorme backlash vanuit de kerk. Gewoon mensen die naar me toe zijn gekomen, die ik al jaren ken. Dit is een zonde. Dit is een zonde. Maar gewoon op een verjaardag, hè? Nou, ik janken natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar vanuit die video, omdat ik dat online durfde te posten, kwamen er heel veel mensen uit de kerk die stiekem gay waren. Mm-hmm. Yo, Lot. What's up? Weet je wel? Laten we het over hebben.
Gelijk even zo, dat verbindt gelijk. Hè?
Ja, dat verbindt
dat
heel
vind
erg.
Ik ook zo bijzonder. Mega.
Alle homo's zitten altijd bij elkaar.
Elke, ja, dat vind door ik echt heel bijzonder. Nederland, elke homo die je spreekt, die kent altijd wel weer een andere homo. Alle homo's kennen elkaar.
Maar lesbians, die hebben elkaar allemaal gedaan.
Ja,
zo
maar
erg.
Alle homo's trouwens ook. Oké, sorry. Ja, ook weer heel kort door de bocht. Maar
hoe ongemakkelijk is het? Zou het zijn dat elke keer als je dan iemand ontmoet die heteroseksueel is, dat je dan zegt: oh, ik heb ook een heteroseksuele
vriend? Ja,
dat vind ik wel een beetje lastig als het gaat.
Ik kijk, als je dus
of...
weer... Sorry, wil ik toch even die cijfers. Hoeveel procent van de bevolking is homo? 10 of zo?
Nee,
dus super
ongeveer,
weinig.
Ongeveer 1 op de 10.
Precies, ongeveer 1 op de 10.
Zoveel?
Ja, maar ik vind dat is wel een klein, redelijk klein...
Ik weet niet of dat op de wereldbevolking is, maar dat is ongeveer in Nederland is dat ongeveer 1 op de 10.
Tenminste, er zijn mensen die ervoor uitkomen.
Maar daar zijn dus wel ook... Wat ik daar echt denk wel een grote rol ook in speelt, is, is dat er gewoon... Als jij in de wereld opgroeit, dus in Nederland in een omgeving opgroeit, waar homoseksualiteit er mag zijn.
En waar je überhaupt
bestaat,
mag trouwen.
Is er natuurlijk, nou niet even los van trouwen, maar gewoon als het er mag zijn. Weet je, als je het op tv ziet, als je het ergens op school ziet, hoort, wat dan ook. Als je dat weet dat het is, denk ik ook wel dat je sneller... Je jezelf als dusdanig identificeert, dan dat je wanneer je in een wereld leeft waar het niet bestaat. En dan zijn er natuurlijk, daar is het er ook, absoluut.
Ja,
maar ik denk dat doordat je gewoon er veel meer mee in aanraking komt, dat je dus ook veel sneller bij jezelf gaat denken, goh, is dit iets waar ik me ook mee kan identificeren?
Dat is natuurlijk ook
kijk naar hoeveel vrouwen nu zeggen, ja, ik ben wel een beetje bi-curious.
Absoluut.
Ja, dat is omdat zo iedereen, maar iedereen is er open over. Dus vrouwen zijn opeens van, ja, nou ja, ik wil wel een keer.
Ja, ik vind het best
nu
interessant
kan het.
Om een keertje te proberen. Dus waarom?
Ja, ik ben
niet
boos erom.
Nee, I love it. Ja, echt hoor.
Hey, wij moeten de tijd alweer hartstikke in de gaten gaan houden.
Ik vind het zo leuk.
Ik heb nog even een hele interessante vraag. Wat zou jij fijner vinden, prettiger vinden, makkelijker vinden? Iets in die range. Een partner die niet gelooft?
Oh God.
Of een partner met een andere geloofsovertuiging?
Een andere dan het christendom?
Ja.
Oh, dan niet.
Nee?
Liever niet.
Het ligt er ook aan.
Mm-hmm.
Kijk, als het hindoeïsme is of zo, ja, dan snap ik het wel. Ik vind het heel lastig.
Waarom is dit zo lastig?
Omdat ik weet hoe diep die shit kan gaan. Omdat ik weet hoe hyperfocused mensen kunnen zijn op het geloof. En... ik zou best met iemand... ik weet ook niet of ik met iemand zou willen zijn... die all the way christelijk is... en daar ook gewoon alle regeltjes bij meeneemt. Kijk, als iemand gewoon christelijk is... en die is christelijk, oké, bon. Maar ja, het ligt ook aan het geloven, hè?
En hoe diep je erin zit.
Ja, kijk, for example... ik denk niet dat ik met iemand zou kunnen zijn... die moslim is.
Maar dat heeft misschien ook meer met normen en waarden te maken.
Ja, dat past gewoon niet in mijn leven. En dat staat ook nog eens tegenover het christendom. En ik heb nog steeds wel... Je bent natuurlijk je hele leven opgegroeid in het christendom. Dus ik heb altijd nog een soort van trots voor het cultuurtje.
Ja, ik snap
voor,
het ook wel.
Dus ik weet niet. Moeilijke vraag. Ik denk gewoon niet.
Gewoon niet?
Gewoon
is dat dan makkelijker? Weet je, want ik ben natuurlijk, hè, binnen ons huwelijk is er dus iemand die heel erg religieus is opgegroeid, ook binnen de Pinkstergemeente. Ik ben wel heel veel aanraking gekomen met religie, maar dus niet zozeer praktiserend. Maar ons zijn er best wel eens dingen geweest, en voornamelijk dan met mijn werk gerelateerd, wat dus dingetjes waren.
Mm-hmm. Dingen geweest die dingetjes waren.
Nou ja, weet je, bijvoorbeeld onderwerpen als abortus.
Oh ja, ja.
Dat is nog steeds een ding. Daar is hij falikant op tegen. Punt. Mm-hmm. Zelfdoding. Vindt hij heel, heel, heel erg lastig. Tot op het punt dat hij daar weinig begrip voor op kan brengen. Daar zijn dus gewoon dat soort onderwerpen. Dat is dus lastig. Terwijl als je dus met iemand bent die een andere geloofsovertuiging heeft, dan kan het in ieder geval zijn dat je wel dat soort dingen in ieder geval een soort van op één lijn zit.
Ja, ja, maar dat ligt dus aan welke geloofsovertuiging het is. Want daar zit zoveel verschil in. Ik zou het wel. Ik denk dat ik het wel. Ik vind het in ieder geval heel leuk om met mensen te zijn om me heen die niet meer zo extreem christelijk zijn, maar wel gewoon het begrijpen. Want het is een ontzettende. Er zijn zoveel inside jokes. Je begrijpt elkaar meteen. Ja, het is gewoon. Het is gewoon heel leuk.
Mm-hmm.
Dus ja. Om heel erg te zijn, ik heb ook helemaal geen zin in een relatie. Dus.
Nee, nou, dat snap dus. Ik.
Geloofsovertuiging of niet?
Wauw, maar in ieder geval, je hebt het wel heel mooi en open verteld. Ik denk eigenlijk dat je echt alles heel goed hebt gezegd ook. En dat je helemaal niet bang hoeft te zijn. En misschien moet ik wel bang zijn.
Ik denk het wel.
Hoor. Ik moet toch ook gewoon mijn mening kunnen geven zonder dat ik gelijk mezelf de hele tijd moet excuseren. Want ik merk echt, ik ben de laatste tijd echt mezelf heel vaak aan het excuseren.
Nu gaan zij ook gewoon hun mening geven over afmaken. Jou ja, zonder prima. Zich te excuseren.
Ik ben voor helemaal vrijheid van meningsuiting.
Ik ben gewoon geen comments lezen en zo.
Nee joh, doe ik al sowieso. Net trouwens, doe ik altijd. Ik lees altijd alles. Als het echt haatdragend is, tuurlijk, ik wil je mening horen, maar een respectvolle geargumenteerde mening.
Als ik haat kreeg,
ja,
dan zei iemand piephoer of wat dan ook.
Ja.
En dan stuurde ik terug, God zegent je.
Oh, heel goed.
En dan
liked
ik de comments.
Oh nee, maar ik hou niet
heel
van haatdragende shit. Dus ik hou niet van uitschelden.
Nou,
en dat soort dingen dat
vind ik niet echt
heel
haatdragend.
Ja, maar nee, that's a power move.
That's
a power move.
Ik bedoel wat diegene zei. En dat zou ik gewoon gelijk verwijderen, omdat ik negativiteit uit mijn leven wil bannen.
Ja. Ach, meid.
Ja.
Ach. Hey, wij gaan hem afronden. Wellicht kunnen we ook hier gewoon nog een keer een aflevering aanwijden.
Ja.
Dankjewel voor je verhaal.
Dankjewel dat ik aanwezig mocht zijn. Het was gezellig.
Uiteraard.
Lekker babbelen.
Ja. En, tot de volgende keer, jongens. Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.
Tot de volgende keer.
Joehoe.
Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.